Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er is een spreekwoord dat luidt: wie niet horen wil, moet voelen. En ik denk dat in ieder van ons, vooral de kinderen die verstandige ouders hebben, weten wat dat betekent. Wie niet horen wil, moet voelen. Nu is het zo dat dat voelen geen doel in zichzelf is, ook niet in de opvoeding. Niet in de opvoeding van vader en van moeder. En ook niet in de opvoeding van de Heere God. Dat voelen is niet anders dan een middel om ons te leren horen. Want daar komt het op aan in het leven. Het gaat erom dat we leren luisteren. Niet alleen maar met onze oren, maar luisteren met heel ons hart. En dat doet bij God precies hetzelfde, want het woord van God, dat is een veelzeggend woord. Een woord bordevol gezag. En dat woord, dat wil in u en in jou en in mijn leven gezag voeren. Het wil de gezagvoerder zijn. En daarom laat God het telkens weer klinken in de prediking. Wanneer het uit de hemel neerkomt op de vleugels van de Heilige Geest. Opdat wij zullen horen. En het eigenaardige met ons mensen is dat wij de zaak telkens weer omdraaien. Wij vinden dat allemaal vaak veel te gewoon. En wij willen liever vanuit beneden naar boven toe naar God toe klimmen. Net als die ene jongen Icarus uit de Griekse verhalenwereld. Die wilde graag naar de zon toe. En toen maakte hij zich een paar vleugels en hij plakte die veren vast met was, bijenwas. En hij ging op de punt van een rots staan en klapwiekte van die rots af en daar ging hij. Hij suisde naar de hemel, naar de zon. En toen hij vlak bij die zon was, toen smolt de was tussen zijn vleugels weg en stortte Icarus dood in de zee. En zo zijn wij mensen ook vaak als Icarus als het om God gaat. Wij willen op ons gevoel of op onze ervaringen of op ons fatsoen of op onze deugd naar God toe vliegen. Maar God is zo heilig dat als we ook maar enigszins in zijn buurt zouden komen, dan zouden we allemaal te pletter vallen. Want er is geen mens die voor God kan bestaan. En daarom is het maar goed dat God ons laag bij de grond houdt en eenvoudig maakt. En iedere keer zelf tot ons komt van boven naar beneden. Opdat we hoorders en daarin ook daders van zijn woord zullen worden. Het komt dus aan op het horen. Wanneer we dat nu weten, dan is het wel een zeer verrassende tekst daar in Lucas 15, vers 1. Al de tollenaars nu en de zondaars waren gewoon tot hem te komen om naar hem te horen. Je zou verwachten dat zondaars en tollenaars helemaal niet naar de Heere Jezus gaan. Maar in tegendeel hun eigen lotgenoten op zouden zoeken. Om er ook iets meer van te begrijpen, is het toch nodig wat te weten wat Lucas nou bedoelt met die woorden tollenaars en zondaars. Wel eerst een tollenaar. Een korte uitleg. Wat is een tollenaar? Je moet weten, Palestina was een provincie van Rome. En die provincie die moest belasting betalen aan de keizer in Rome. En dan had die keizer, die had onder zich een aantal hoofdambtenaren en die moesten die belastingen innen. En die verpachten op hun beurt weer stukken land aan nog lagere ambtenaren. Dat waren hoofdtollenaars. En die moesten het weer verdelen aan de gewone tollenaars. Je zult begrijpen, wanneer de keizer 4% belasting wilde hebben van de Palestijnen, van de Joden, dat het door al die tussenschakels die er allemaal wel beter van wilden worden, soms wel verviervoudigd werd. En die arme Joden wel 15-20% belasting moesten betalen. Daar zat dan zo'n tollenaar in een tolhuis bij een belangrijke weg in een van die steden of dorpen of aan het water. Met een ketting om zijn nek, met een tollenaarspenning op zijn borst. Daar kon je hem aan herkennen. En iedere wagen en iedere lastdier dat voorbij kwam, dat hield hij tegen. En dan ging hij kijken hoeveel zakken, hoeveel balen erop waren gestapeld. En dan noteerde hij. En uiteindelijk maakte hij de balans op. Zoveel moet je betalen. Een soort in- en uitvoerrechten. Daar moeten we maar aan denken. Dat waren meestal Joden die dat deden. En ze hadden maar één doel, er zelf zo vlug mogelijk ontzettend rijk door te worden. Het waren mensen, tollenaars, die werden gedreven door de begeerte naar geld, naar goud en naar goed. En daarnaast zondaars. Bij Lucas betekent dat woord zondaars altijd een specifiek, een speciaal soort mensen, namelijk mensen die zich op het gebied van de seksualiteit niet konden beheersen. Die alles deden wat God in zijn woord verboden en geboden had. Homofielen, prostituees, pedofielen, ja zelfs mensen die met beesten gemeenschap hadden. Gij zult niet begeren. Zulke mensen nu, tollenaars, gedreven door begeerte naar geld, en zondaars door, gedreven door de begeerte naar lust, worden hier bedoeld. Die kwamen tot Jezus. U zult begrijpen dat al die Joden bij zichzelf dachten, wat is dat nou? Wat moeten dat soort mensen, voor wie ieder fatsoenlijk mens zich uiteindelijk schaamt, wat moeten dat soort mensen nou toch bij de Heer Jezus doen? Onbegrijpelijk. En ook voor ons, laten we maar eerlijk zijn, stel je voor dat mensen als heer Olivier of Carlos de terrorist of noem ze het maar op, de bekende geldmaniakken of mensen die zich op andere gebied niet recht hebben kunnen houden, hier aan de pastoriedeur zouden bellen en zouden vragen, dominee, wilt u ons catechisatie geven, want we willen zo graag van de Heere Jezus horen. Ik denk dat menige dominee ze een deurtje verder zou sturen uit angst voor zijn goede naam. Helaas. Nou, de fariseeën en de schriftgeleerden die komen aanlopen en die zijn het met ons eens. Ook zij vinden het onbegrijpelijk. Ze mopperden, ze morden, ze murmureerden, staat er in de oude vertaling. Dat betekent onderling fluisteren. En dan die ander veroordelen. Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Kijk, daar staan ze bij de Heere Jezus. Dat is toch ongehoord? Een schande is het. Kan toch niet? Want die fariseeën en die schriftgeleerden, ja, wij hebben wel geleerd dat je die mensen moet wantrouwen in de kerk. Maar op zich waren dat helemaal geen slechte mensen. Fariseeën, dat zijn Joden die het hele leven in Palestina wilde laten doordringen door de godsdienst. Je zou kunnen zeggen wat bij ons de christelijke politieke partijen zijn. Wat waren de fariseeën bij de Palestijnen? Dat is toch niet slecht? Dat is toch helemaal niet verkeerd, integendeel? En die beschouwden Jezus als een van hun. En de schriftgeleerden waren de officiële theologen die dag in dag uit gebogen zaten over de wet, het Oude Testament, om daar te zoeken wat Jahwe, wat de Heere God aan het volk te vertellen had. Dat is toch achtenswaardig volk, zou je zeggen. En die mensen, die zijn het er niet mee eens met wat daar gebeurt. En zo zie je hier het wonderbaarlijke toneel voor je, het schouwspel, tollenaars en zondaars, het gespuis, het uitvaagsel bij Jezus om hem te horen, en fariseeën en schriftgeleerden die staan te morren en te schelden. De eerste categorie tot zwijgen gebracht, Niets meer te zeggen. Alleen nog maar luisteren. En die tweede categorie, die hebben nog een mond vol, een grote mond. Wonderbaarlijk, je zou het toch omgekeerd verwachten. Toen en ook nu. En wat verwijten ze dan? Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ach, wij zouden toch vaak hetzelfde doen. Nog steeds, ik zag een paar weken terug op de televisie een prostituee uit Amsterdam. En die praatte met een van de televisiemensen over haar leven. En ze was tot geloof gekomen. En toen vertelde ze hoe ze nog elke keer in de week teruggaat daar langs de walletjes naar haar ex-collega's. En met hen koffie dronk en met hen praatte. En ook met hen sprak over wat er in haar leven allemaal was gebeurd en waarom ze daar niet meer werkte. Ontroerend vond ik dat. En beschamend voor ons kerkmensen. Wij durven vaak niet eens tegen onze buren iets te zeggen over ons geloof. En onze familie. Laat staan dat we ons zo zullen gedragen. En zo zijn ze daar bezig. En dan hoort Jezus blijkbaar op de een of andere manier dat gemor. En dan gaat hij ze een lesje leren. Die mensen van de kerk. Hij vertelt 3 gelijkenissen. Je zou het kunnen noemen bijzonder lager onderwijs voor hooggeleerde heren. En dan vertelt hij van de verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Waarom doet hij dat eigenlijk? Om die fariseeën en die schriftgeleerden nou eens te laten voelen, om er eens op te slaan? Nee, hij doet dat om te laten zien wat er nu eigenlijk echt gebeurt als die tollenaars en die zondaars bij hem komen en als hij met hen eet. Om hen te laten ontdekken waarom die mensen kwamen. Om ze het verschil duidelijk te maken tussen geloof en schijngeloof. Tussen waarachtige heiligheid en schijnheiligheid. En vooral om hen te openbaren wie hij nou eigenlijk is en waarvoor hij hier op aarde is gekomen. Niet als een partijmannetje, maar als de Zoon Gods die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Die het gebrokene, het kapotte, het verlorene wil bij zich hebben en tot zich trekken. En dan vertelt Jezus onder andere die overbekende gelijkenis van de verloren zoon. U begrijpt wel, dat is het beeld van die zondaars en die tollenaars. Verbondsbrekers, het waren Joden allemaal. Mensen met het teken van God aan hun lichaam. En ze hadden alles. Ze hadden een vader, een huis, eten en drinken. Maar dat luisteren. Dat horen, dat ging niet goed. Dat konden ze niet. En gehoorzamen, daar hadden ze ook moeite mee. En dan zie je ze voor je in dat beeld van die zoon. Kaarsrecht. En bevelend stelt hij zijn grote mond open tegen die vader. Vader, geef me waar ik recht op heb. Je kunt het je makkelijk voorstellen vandaag de dag. En veel ouders kunnen het zich helaas ook voorstellen. Ze willen het zelf doen, op eigen benen staan. De regels van het huis zijn te eng. De regels die God aan het volk Israël stelt, vinden ze te benauwd. Ze willen eruit. En dan gaan ze. En dan is er een wijze les al in dat beeld van die vader. Hij geeft ze, allebei die jongens, wat gevraagd wordt, allebei hun deel. Ik hoorde vroeger eens een dominee zeggen, je moet ze niet aan een tafelpoot vastbinden. Als ze dwars gaan liggen, de kinderen, vaders en moeders, want als ze echt willen, slepen ze de tafel en al dwars door je huis weg. Het is moeilijker om ze een klein stukje dichter bij God te brengen. Maar je kunt ze met een paar woorden mijlen ver van hem vandaan jagen. Lief hebben. Ook in die moeilijke, in die dwarse uren, je moet ze blijven lief hebben. Hij geeft ze waar ze om vragen, dan gaan ze weg. Dan komt die zoon in een vergelegen land. En dan gaat hij leven als een vorst. Ja, zo op het oog, maar dat is maar schijn. Vooralsnog hebben ze het hoogste woord, feest, plezier, vrouwen en schooien met geld. Maar als dan het geld opraakt, als de gaven opraken en er ook nog honger komt, wie niet horen wil, moet voelen. Kunt u het zich voorstellen? Dan gaan ze gebrek lijden. Wilt u steeds onthouden dat die ene jongen uit die verloren zoon, dat zijn die tollenaars en die zondaars, hè? Die moet u gewoon samenvoegen. Ze begonnen gebrek te lijden. Die tollenaars daar, in die tolhuizen, die raken op de een of andere manier aan de grond van het leven. En die mensen die op dat gebied van de seksualiteit er maar op losleefden, ook die lopen vast. Het geeft geen blijvende vrede. En daar zit hij dan, aan de grond. Wat denkt u? Gaan ze terug naar vader? Komt er iets in hun hart op, in hun hoofd? Ik ga terug. Nee, was maar waar. Nee, dan gaat hij het zoeken bij die vrienden waar hij het zo'n tijd mee heeft gehouden. Dat is altijd zo. Wie denkt dat dit in de wereld echt geluk te vinden is, die blijft maar alle kaarten op die wereld zetten. Maar het loopt toch spaak. Hij gaat vragen aan die vrienden die met hem leefden toen hij zijn geld over de balk gooide, om hulp. Hulp en verwachting. Van wie is die? Van die mensen om ons heen? Maar dan blijkt hoe waar het is wat een ander spreekwoord zegt: stank voor dank. In de wereld word je wel gevierd als je met geld kunt smijten. Maar als je in nood, in geestelijke nood, in hongersnood, in wat voor nood dan ook komt, dan is er niemand meer thuis. De varkens mag die hoeden. Cynisch staat het daar. Joden die de varkens mogen hoeden, voor de wet zijn dat onreine beesten. En zo overtreedt hij Gods wet nog meer. Veelzeggend woord. Zonde baart zonde. En dan zit hij daar. En dan heeft de honger zo toegeslagen dat hij zelfs van die schillen van die varkensdraf wil eten. En dan staat er: niemand gaf hem die. Zo diep, fariseeën en schriftgeleerden, wil de Heere Jezus zeggen, zo diep zijn die tollenaars en die zondaars nu gezonken. Zo donker is het geworden in hun leven. Verloren zijn ze als een schaap uit de kudde, als een penning uit de beurs. Als een zoon zonder vader, uitgepraat. Nee, die grote mond en die kaarsrechte houding is al lang vertrokken. Daar zitten ze aan de grond, benauwd, omringd door droefenissen. Ben ver van huis en donker is de nacht, zongen we. Of die oude psalm: ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel, niemand gaf hem die. En dan, helemaal op de bodem van de put, daar blijkt dat voelen een les te zijn die werkt. Dan gebeurt er een wonder, tot zichzelf gekomen zijnde. Toen kwam hij tot zichzelf. Tot nu toe had hij in de roes geleefd. Maar nu, tot zichzelf, dat is een groter wonder, zegt onze belijdenis, dan de schepping uit het niets, dan de opstanding uit de doden. Wanneer God door zijn woord en door zijn geest in iemand weerklank vindt. Wanneer iemand gaat horen naar God, dat is een groter wonder dan al die andere dingen. En dan krijgen ze heimwee naar huis. Vroeger noemden we dat droefheid naar God. Nog even van dat beeld weg. Daar zitten die tollenaars en die zondaars. Dat is de realiteit. En dan horen ze van Jezus. Die daar rondgaat in Palestina. En ze zien hem. En wat hij doet en wat hij zegt. Jezus' woorden. Jezus' daden. In het begin misschien van verre. Voorzichtig om een hoekje. Want ja, je schaamt je dan toch nog wel. En toch, ze drinken zijn woorden en zijn doen en ze laten in als water op een uitgedroogd land. Ja, toen ze van hem hoorden, toen alles wat hij zei, toen zong het in hun harten als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend. Want zo zaten ze daar. Hebt gij, o Heer, in Jezus Christus uw Zoon mijn verloren pad gekend? Snapt u het, fariseeën? Vraagt de Heere Jezus. Snapt u het nu, schriftgeleerden? In dat licht moet u vers 1 lezen. En al de tollenaars en de zondaars die kwamen tot Jezus keer op keer om hem te horen. Wat hoorden ze dan? Vergeving van schuld en van zonde. Waar ze zo bordevol mee zaten. Ze hoorden van barmhartigheid en ontferming. Van liefde. Nee, niet meer trots. Maar gebogen. Niet meer met een grote open mond. Maar stil. Toen ze dat hoorden. En tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Het is net alsof ze zeggen, leid gij mij voort. Niet meer ik. Ik kan het niet. Hij weet wel niet, immer sprak mijn ziel zo stil tot u. Leid gij mij voort. Ik liep mijn weg bij eigen licht. Maar nu... Nu leidt gij mij voort. Mijn zonlicht zonk, och, stelt niks meer voor. Maar ach, mijn hoogmoed liet mijn hart geen rust. En ik vond uw vrede niet. En daar haakt zijn hart naar. En daar haakt het hart van de tollenaars en van de zondaars naar. Naar Gods vrede. En dan is het feest, gemeente. In de gelijkenis, och, daar ruilt die zoon zijn oude plunje voor het beste kleed. En aan zijn trouweloze vinger, daar komt een ring van trouw. En aan zijn wegdwalende, weglopende voeten krijgt hij nieuwe schoenen. En een nieuw mens wordt hij, door die ontmoeting met Jezus. Nee, geen huurling, zoals hij had verwacht en gedacht, maar een kind. Een feestkind van de vader en in plaats van zwijnenvoer, schillen, een gemest kalf. Het beste van het beste is nog niet goed genoeg voor hem. En muziek en dans, blijdschap alom, feest in vaders huis. Dat is nog maar een beeld. Dat is nog maar een gelijkenis, fariseeën en schriftgeleerden. Opdat het u duidelijk wordt wat er daarom ging in de harten van die tollenaars en die zondaars toen ze bij mij kwamen. Daar was feest in hun ziel toen ze hoorden uit mijn mond. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en die gelooft hem die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven en die komt niet in de verdoemenis. Maar die is uit de dood overgegaan in het leven. Och, die woorden, die dronken ze in. Kunt u begrijpen wat er in hen omging? En u, fariseeën en schriftgeleerden, u had het kunnen weten. Want ik heb het in uw synagoge gezegd. De geest van de Heere is op mij. En hij heeft mij gezonden om niet aan de fatsoenlijke mensen... Om niet aan de mensen die het allemaal precies weten. Nee, om aan de armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Ziet u ze voor u, schriftgeleerden? Eén en al oor zijn ze, met hun hart en met hun ziel. Ze verliezen zich aan Jezus en ze verbergen hun verloren leven in hem en in zijn woorden, hun borg. En zo werden die arme stumperds, die verslaafden, die nullen, een 10 omdat hij de 1 ervoor werd. Ziet u ze voor uw gemeente vandaag de dag nog? Mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd. Jongens en meisjes op het Centraal Station in Rotterdam, Amsterdam. Verslaafd aan heroïne. Of die jonge mensen die keurig leven, maar verslaafd zijn aan hun carrière. Aan geld, al maar meer, al maar hoger. We kennen ze toch zo goed, hè. In iedere familie komen ze voor. In iedere kerk wonen ze, zitten ze. De Heer Jezus die zegt vanmorgen als het ware, ziet u het nou niet? Hoe wij zijn zo vaak als die oudste broer. Afgunstig en egoïstisch, hoogmoedig. En als zulke mensen terugkomen, oh, dan hebben we er moeite mee. Hoewel in 's vaders huis, hoewel bij vader thuis, zij waren dood, maar zie, ze zijn levend geworden. Maar u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Och, u hebt wel veel voortreffelijks, hoor. Maar één ding ontbreekt u. Één ding hebt u niet. En wat is dat dan? U hebt mij niet lief. En waarom niet? Omdat u mij niet nodig hebt. Zoals zij naar mij snakken. Waarom hebt u mij niet nodig? Omdat u denkt dat u niets vergeven hoeft te worden. Dat we wel fatsoenlijk zijn. En wel deugdzaam leven. En keurig volgens de regels leven, gemeente. Deze tollenaars en deze zondaars. Die doorbrengers. Die snakken naar vergeving en verlossing. En ze vonden mij. Jezus. Hebt gij, o God, in hem hun pad gekend. En ze naderden tot mij. Keer op keer. Het werd een gewoonte. Om mij te horen. Gaan we zo naar de kerkgemeente. Dan is het een goede gewoonte. Als we hem echt willen horen. Omdat we hem nodig hebben. Omdat we elke keer opnieuw beseffen. O God. Zonder u is mijn leven een bende. Een puinhoop. Hoe keurig ik ook in het pak zit. Op de kansel. En onder de kansel. En daarom. Daarom vertel ik u deze gelijkenis, fariseeën en schriftgeleerden, opdat voor u zulk een dwang niet nodig zou wezen. Opdat u niet zo aan de grond zou hoeven te komen als die arme sloebers daar op dat Centraal Station. Maar opdat u zou horen, telkens weer, beleid dan toch keer op keer uw schuld. En zeg niet dat het zwaar is. Maar erken het iedere keer, ook al voel je niks. En ook al denk je dat je niks vergeven hoeft te worden. En dat je wel netjes geleefd hebt. Zeg het maar iedere dag. Voordat je naar bed gaat, Heere. Het was vandaag niets met mij. Maar het was alles met u. Kom dan tot mij, zegt de Heere Jezus. En ontvang dan in mij, zoals zij het ontvingen, genade. voor genade. Zo vertelt Jezus deze gelijkenis als uitleg van die eerste twee versen. Hoe zit het nu met ons, gemeente, vanmorgen, jongens en meisjes? Hebben wij allemaal bezwaren tegen de kerk en tegen het woord van God? Geldt het vanmorgen weer opnieuw, ook al hebben we het gehoord, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen? Vinden we het te lang, te moeilijk? Hoor dan toch wat de Heere Jezus zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen, want ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnend wil. En ik gedenk aan uw zonde niet, hoort dan toch, en uw ziel zal leven. Zeg niet dat het niet kan, dat het niet mag. Je hoort ook vaak van mensen die zeggen, och dominee, mijn leven is al zo verknald, zo vergald, ik kan het niet meer geloven. Ik heb er zo moeite mee. De Heere Jezus zegt vandaag opnieuw tegen u en mij, gelooft in mij en bekeert u. Komt tot mij. Grijp dan toch hem vast, die ons verloren pad aan dat kruis voor eeuwig in de vergetelheid heeft doen wegzinken. En die zijn pad, zijn weg, die tot in de hemel bij God leidt, tot de onze wil maken. Grijp hem vast, die ons allang vasthoudt. En die ons gepreekt wordt iedere keer opnieuw tot een eeuwig houvast. Stribbel niet tegen. En zeg ook niet dat ons leven verknoeid is. Wat dacht u van Mozes? Gij zult niet doodslaan, Mozes sloeg die Egyptenaar dood in blinde woede. En David met Bathseba. En Paulus, die stond te gnuiven toen Stefanus werd doodgestenigd. Ons leven, ook van de grootste gelovigen, blijft levenslang verknoeid en verzondigd. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En in hem ademen wij. En zijn wij. En gaan wij voort. Zijn wij al tot zwijgen gebracht. Net als de tollenaars en de zondaars. Of hebben wij nog iets te zeggen, zoals die schriftgeleerden en die fariseeën? En zij naderden, ze waren gewoon tot hem te komen, om hem te horen. Amen.